Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Gebed des Heren, het vierde vers, u wil geschied, u wil alleen. Gebed des Heren, het vierde vers. Aan u zal worden voorgelezen uit de Bijbel en wel uit de brief aan de Romeinen, het 12e hoofdstuk, Romeinen 12. Na de schriftlezing wordt u een artikel gelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis en wel artikel 17. Eerst echter doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 8, het laatste vers. Ik zal het eeuwig, Heer onze God, grootmachtig opperwezen. Hoe billijk wordt uw grote naam geprezen, hoe heerlijk rolt uit alle vrome mond die grote naam door het ganse wereld rond. Spreken nu een ieder in zijn hart, aldus.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat ge moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn we elkanders leden. Hebbende nu verscheiden gaven, naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande, zijt niet traag in het benaastigen, zijt vurig van geest, dient de Heere. Verblijdt u in de hoop, zijt geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen, tracht naar herbergzaamheid, zegent hen die u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Weest eens gezind onder elkander, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige, zijt niet wijs bij uzelven, vergeld niemand kwaad voor kwaad, bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen, indien het mogelijk is zoveel in u is, houd vrede met alle mensen, wreekt uzelven niet beminden, maar geef de toorn plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem, indien hem dorst, zo geef hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Artikel 17, dat handelt van de wederoprichting van de gevallen mens. Wij geloven dat onze goede God, door zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in de lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor hem vloot en heeft hem getroost, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw, om de kop der slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken.
Gemeente, we gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103 en daarvan vers 1, 10 en 11. Loof, loof den Heer, mijn ziel met alle krachten. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de jeugdbond, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn toegekomen aan zondag 49 van de catechismus. En dat gaat over de derde bede. Ik wil u die zondag eerst maar eens voorlezen. Zondag 49. Welke is de derde bede? U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouwelijk mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Dit gaat over de derde bede, u wil geschieden. En we staan dan stil bij drie gedachten eigenlijk. De aard van dit gebed, de inhoud van dit gebed en het doel van dit gebed. Dus de aard, dat is nou precies het karakter van die derde bede. Het is de taak, de wil van God. Tweede plaats de inhoud, wat onze Heidelberger dan zegt. Dat we onze eigen wil verzaken en Gods wil die toch alleen goed is. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. En tenslotte het doel, opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Gemeente, we zijn toegekomen aan de derde bede. U weet, het volmaakte gebed, dat heeft zes beden. Het eerste bede ging over de eer van God, uw naam worden geheiligd. En dat is een gebed om de rechte bijbelse kennis van God. En dat we God niet zien als een afgod of als een mens of zo, maar dat we God leren kennen zoals hij zich in de Bijbel heeft geopenbaard. Uw naam wordt geheiligd. En dat is natuurlijk een ontzaggelijke wetenschap. In de tweede plaats hebben we gezien de uitbreiding van Gods rijk in de breedte en in de diepte, uw koninkrijk komen. En nu vanmiddag komen wij de derde bede, uw wil geschieden. Alzo gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. De derde bede van het volmaakte gebed gaat dus over de wil van God. Uw wil geschieden. En als we nu de Bijbel doorlezen, het is tenslotte een gebed wat de Heer zijn discipelen heeft geleerd. Dan komen we die gedachte van de wil Gods nogal eens tegen in de Bijbel. In Daniel 4 vers 35 lezen we bijvoorbeeld. En al de inwoners der aarde zijn als niets. En hij doet naar zijn wil met het Heer van de hemel en van de inwoners der aarde. Dus dat zegt Daniel tegen Nebukadnezar. Hij doet naar zijn wil. We komen het ook tegen in Matthäus 7 vers 21. Daar zegt de Heer Jezus tegen de discipelen aan het slot van de bergrede. Niet een iegelijk of niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Dus een wijs mens, dat is een mens die het woord hoort en doet. En een dwaas mens is iemand die het woord hoort en niet doet. De Heer neemt dan het voorbeeld van de wijze en de dwaze bouwers. En dan gaat het over de wil van de Vader. Uw wil geschieden. We komen het ook weer tegen in Matthäus 12 vers 50. Daar zegt de Heer Jezus, want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Dus dat is een kenmerk van een kind van God, die begeren de wil van God te doen. Dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 12. En we zien dat ook in het leven van de Heer Jezus. Daar zien we dat dus onderdeel ook van het gebed in Gethsemane. Daar bidt de Heer Jezus als het gaat over de drinkbeker, die ontzettende last van Gods toorn. Dan bidt hij ten tweede male, mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, Uw wil geschieden, uw wil geschieden. Dus wat de Heer hier onderwijst, heeft hij zelf ook gebeden. En we komen die wil ook nog tegen, althans het woord wil van God in Efeze 1 vers 11. Daar zegt de apostel Paulus tegen de mensen in Efeze, heidense mensen van oorsprong, maar christen geworden. In hem, in Christus, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren, dus uitgekozen waren, gekoren, naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. God doet alles dus naar de raad van zijn wil. God heeft overleg gehad, raad. En in die overleg, in dat overleg van God, is zijn wil bepalend. God heeft bijvoorbeeld een raad genomen over de schepping. En de schepping, dat is overleg geweest tussen God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En daarin is Gods wil bepaald. God, de schepping gaat terug op Gods wil. God wilde ook verzoening. En dat is ook een raad geweest. Dat is ook in Gods raad besloten. Dat God zich zou verzoenen met zondige mensen. En dat die raad komt dan ook tot uitdrukking in Gods wil. Daarin krijgt dat gestalte. Die raad noemen we de vrederaad of de raad des vredes. En dat wordt dan uitgewerkt naar de raad van zijn wil. En tenslotte lezen we in 1 Johannes 2 vers 17. De wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Ik kan zo nog een poosje doorgaan om uit het Oude en Nieuwe Testament plaatsen te noemen. Waarin we dus die gedachte van de wil van God op allerlei manieren tegenkomen. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 2, welke wil, en gaat over God, dat alle mensen zalig worden. Goed, dat is dus een Bijbelse gedachte. God heeft een wezen, en naast dat wezen God ook een wil. En onze schepping, en de verzoening, en de redding van zondaar, dat vloeit voort uit Gods wil. Dat wil God. Alleen nu zit er natuurlijk bij dat nadenken over de wil en de teksten vanuit de Bijbel wel een probleem. Kijk, God is de Almachtige. En wie zou nou Gods wil kunnen weerstaan? Niemand. Dus we kunnen allemaal wel enigszins begrijpen dat wat God wil, dat zal ook gebeuren. Dat begrijpt u, hoop ik. Aan de andere kant zien we ook in de Bijbel dat God bijvoorbeeld wil dat alle mensen hem gehoorzaam zijn. Dat alle mensen ook naar hem luisteren. Maar dat doen alle mensen niet. En dan krijg je dus de vraag, hoe kan dat nou eigenlijk? Hoe is het nou toch mogelijk dat God iets wil en het gebeurt niet? God wilde bijvoorbeeld dat Saul hem gehoorzaam was, maar Saul deed dat niet. God heeft die wet van de 10 geboden aan het volk van Israël gegeven en gezegd, ik ben de Heer uw God en nou moet u luisteren en ik wil dat u gehoorzaam bent. En God wil dat ook van u. En God wil ook dat u gelooft. Want dat staat in de brief aan Johannes. En dit is een gebod dat wij geloven in zijn naam. En dat wil God. En toch zijn er, ook onder ons, en toch moeten we keer op keer ook in ons eigen leven vaststellen, dat God dat wel zegt en wel eist, maar dat het niet gebeurt. Hoe zit dat nou dan precies met die wil? Is dan die wil toch niet goed van God? Of kan God dan wel iets willen, maar kunnen mensen dat dan tegenstaan of zo? Staat God er, ik bedoel dat eerbiedig, ook met ja, een beetje verlegen bij dat nou zondige mensen die hij gebiedt om naar zijn wet te luisteren, dat die zondige mensen dat nou niet doen. Hoe zit dat nou precies? Nou, dan zijn er wel theologen en zo. En sommige mensen zeggen, ja, kijk, in de Bijbel, daar hoor je allemaal verschillende stemmen. Ja, je hoort de stem van Samuel en de stem van Jesaja. En, nou ja, dat zijn mensen die zijn ook wel eens wat in de war. En dat die mensen dan wat in de war zijn geraakt, dat vind je dan ook terug in de Bijbel. En daarom moet je de Bijbel altijd selectief lezen. En moet je sommige stukken in de Bijbel ook niet echt helemaal serieus nemen? Nou, gemeente, u begrijpt wel, dat gaan wij niet zeggen. De Bijbel is Gods woord. En we gaan dus dat probleem, dat aan de ene kant wat God wil dat dat gebeurt, en aan de andere kant dat er zondige mensen zijn die nee zeggen tegen God, wat God niet wil, dat probleem, dat gaan we niet zeggen van, ja, dat komt nou eenmaal door de Bijbel en zo. Nee, dat komt niet door de Bijbel. We gaan dat probleem niet op een verkeerde manier, als het ware, zeggen dat dat nou allemaal aan God en aan de Bijbel ligt. Het ligt aan ons verduisterd verstand en nu heeft God ons de Bijbel gegeven en ook goed nadenken over hoe we daar nu toch op een goede manier over kunnen denken. En dan moeten we altijd beginnen bij de gedachte dat God onbegrijpelijk groot is voor ons. Wij kunnen met ons beperkte verstand God niet narekenen. Alles wat God doet, dat staat in de Bijbel en dat heeft God bekendgemaakt voor ons. Maar we moeten oppassen dat wij niet denken dat we alles wat God in de Bijbel bekendmaakt, dat wij dat ook allemaal helemaal kunnen begrijpen. Dat ons verstand in staat is om God na te rekenen. Bovendien, we hebben ook nog een verduisterd verstand door de zonde. Wij moeten heel geduldig naar de Bijbel luisteren. En als je dan de Bijbel toch nog eens goed doorleest, er nog eens over nadenkt, dan zie je eigenlijk dat er aan die ene wil van God twee kanten zit. Aan de ene kant is daar de raad van Gods wil. We noemen dat ook wel de wil des besluits in de dogmatiek, of Gods verborgen wil. En dat is wat God van eeuwigheid heeft bepaald en wat zeker zal geschieden. Bijvoorbeeld, nou, dat Paulus tot bekering zou komen, dat hield de duivel niet tegen, dat hield Paulus niet tegen, maar dat gebeurt. En als het gebeurt, dan zegt Paulus, wat wilt u dat ik doen zal? Daarvoor zei hij dat eigenlijk, ja, ook wel, maar op een verkeerde manier. Maar als hij bekeerd wordt, dan zegt hij, wat wilt gij dat ik doen zal? Onmiddellijk wordt hij gewillig. Want de Heer heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Ander voorbeeld. God heeft in zijn grote raad bepaald dat de Heer Jezus zou sterven. Dat is ook gebeurd. En dat hij, hoewel zelf onschuldig, dat hij zou sterven voor de zonde. Petrus zegt daarom ook in zijn preek op de Pinksterdag. Deze, dan gaat het over de Heer Jezus, naar de bepaalde raad en voorkennis God. Hij zegt eigenlijk naar de wil van God. God wilde dat en dus is het ook gebeurd. En dat vloeit dan allemaal voort uit die verborgen raad van God. Nou, die verborgen raad, die wordt natuurlijk zeker volvoerd. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. En als wij dus zeggen wat God wil dat gebeurt, dan hebben we dus over die verborgen raad van God. Aan de andere kant komt die raad van God nu ook openbaar. Die wordt zichtbaar en die krijgt handen en voeten. In deze wereld. En wat nou in dat verborgen besluit van God ligt, dat gebeurt, dat wordt volvoerd. Maar nou zijn er ook een heleboel dingen die wij dan zien in deze wereld. En waarin we zien, ja, maar dat gaat toch tegen Gods wil in. En dan zeggen we, dan zit er aan die wil van God ook een geopenbaarde zijde. God wil bijvoorbeeld niet dat wij stelen. Maar Achan deed wel. God wil niet dat wij vloeken. Dat gebeurt wel. God wil niet dat Farao de Israëlieten in Egypte houdt, maar hij deed het wel. En God wil niet dat Esau ongehoorzaam is, maar hij deed het wel. God wil trouwens dat niemand ongehoorzaam is. God heeft recht op uw leven. Het gebeurt wel. En dat noemen we dan, dat, dat, dat God iets wil en dat wij daar toch niet aan gehoorzaam zijn. Dat noemen we dan Gods geopenbaarde wil. Dat is nou alles wat God in de Bijbel heeft gezegd wat hij wil. Dat we zo zullen leven, dat zullen geloven en dat we die God alle eer zullen geven. Dat wil God. God wil niet dat wij ongehoorzaam leven en zijn geboden. Er staat nergens in de Bijbel dat God het wel goed vindt dat de mens zondigt. Dat staat niet in de Bijbel. Integendeel, God waarschuwt daarvoor, voor de zonde. Nou, dat noemen we dan Gods geopenbaarde wil, de wil des bevels. Dan hebt u dat onderscheid even, dat u weet wat het probleem is, waarom we dit soort dingen ook moeten weten en waarom dat belangrijk is, dat we dus niet zeggen dat wat God wil, dat het niet gebeurt. Wat God besloten heeft, dat gebeurt. Er zijn ook heel veel dingen op deze wereld. Daar staat God niet machteloos bij. Integendeel, alles wat gebeurt, dat heeft God bepaald. Maar het betekent wel dat wij schuldig zijn. En God laat ons duidelijk genoeg zeggen wat hem behaagt. Namelijk dat we gehoorzaam zijn. Dus als wij die wil des bevels ongehoorzaam zijn, dan maken wij schuld. Goed. Nu leren we in de derde bede, uw wil geschieden. En dat gaat dan eigenlijk toch vooral om die geopenbaarde wil. En als we dan nog eens opnieuw in de Bijbel kijken, dan zien we op allerlei plaatsen in de Bijbel dat mensen dat ook tot voorwerp hebben gemaakt van hun gebed. Want kijk, we hebben bij de eerste bede gezien dat we die naam van God groot maken, dat dat een voorwerp is van gebed. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, Psalm 8. Uw koninkrijk komen, dat is ook een voorwerp van gebed. En nu Gods wil, hè, wat God dus openbaart, wat hem aangenaam is, wat hij gezegd heeft in de wet en in het evangelie, hè, dat we die wil van God gaan doen, dat is ook het voorwerp van gebed. En daar gaat zondag 49 over. En zondag 49 heeft dan ook een hele diepe verankering in de Bijbel. Vooral in de psalmen. Als u zo eens begint te lezen in de psalmen, dat moet u bij al die zes beden maar eens doen. Hoe vaak er in de psalmen niet wordt gebeden om de verheerlijking van Gods naam. Hoe vaak er in de psalmen niet wordt gebeden om de uitbreiding van Gods rijk. Psalm 67 bijvoorbeeld. Of Psalm 86, hè, dat gaat dan over al de heiden door uw landen enzovoort. Psalm 87. Het gaat over komt het gebed om Gods rijk en dat gehoorzaam zijn aan Gods wil. Nou, dat kom je ook enorm veel tegen. Dus de Heer Jezus heeft in zijn gebedsonderwijs, en dat is wel mooi even om te zien, heel veel gedachten genomen uit het boek der Psalmen. En dat was natuurlijk ook geïnspireerd door de Heilige Geest, ook van God. En dat gebedsonderwijs, dat was niet zomaar iets geweldig nieuws voor die apostelen en voor die discipelen. Nee, de Heer Jezus die neemt allemaal gedachten in het Oude Testament en dat brengt hij als het ware nog eens even duidelijk onder woorden. En zegt, kijk, als je nou de psalmen leest en als je nou God wel behagelijk wilt bidden, dan gaat het om deze zes dingen. En die kun je dan breed uitgewerkt vinden in de psalmen. Dan die derde bede vinden we dan ook in de psalmen, zeker. Psalm 5, vers 9. Heere, dat bidt de dichter dus, hè, leid mij in uw gerechtigheid. Richt uw weg voor mijn aangezicht. Heere, u wil geschieden. Leid mij. Richt uw weg voor mijn aangezicht. We komen het ook tegen in Psalm 19. Ik ben zomaar begonnen te lezen in de psalmen. Dan kom je dat allemaal tegen. Psalm 19, vers 15. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. Heere, mag ik nou voor uw leven, dat mijn leven voor u aangenaam is. Niet zondig, maar aangenaam. Dat naar uw wet is. Psalm 25, een hele bekende psalm, zingen we ook vaak. Dus 4 en 5. Heere, Maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid. U wil geschieden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want gij zijt de God mijns huis. Zit ook weer tegen. En Psalm 27. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. En we kunnen ook nog naar Psalm 43. Daar lezen we in Psalm 43. Zend uw licht en uw waarheid op dat die mij leiden. En tenslotte kunnen we nog een heleboel van dit soort versen lezen in Psalm 119. Psalm 119 is een hele heerlijke psalm. Waarin wordt een belijdenis gedaan van schuld en van de grootheid van de Heer. Maar ook gebeden. Psalm 119 vers 5. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Heere, laat me zo leven dat het helemaal in overeenstemming is met uw woord en met uw wet. Even verder in Psalm 119, vers 17. Doe wel bij uw knecht dat ik leef en uw woord bewaren. Doe wel opdat ik uw woord bewaren. En in Psalm 119, vers 27. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betracht. Gemeente Heer Jezus heeft de discipelen niet iets nieuws of iets wonderlijks onderwezen. Hij onderwijst zijn kerk in de schriften. Wat God in het Oude Testament heeft bekendgemaakt, dat krijgt in het Nieuwe Testament weer nieuwe glans. Want ja, ik heb het net al gezegd. Twee mooie voorbeelden van dit gebed. In de eerste plaats de apostel Paulus. God hem bekeert. Dan staat er in de Bijbel, hij bidt. En wat heeft die man dan gezegd? Wat wilt gij dat ik doen zal? U wil geschieden. Wat wilt gij dat ik doen zal? En in de tweede plaats, en dat is allerheerlijkste voorbeeld, het volmaakte voorbeeld, heb ik ook al genoemd. De Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. De aard van dit gebed. Ja, dat is een heel Bijbels gebed, zou ik bijna zeggen. En als we nu onszelf wat oefenen in de schriften, en dat op een goede en door Gods geest geleide manier, dan krijgt dit ook gestalte in ons leven. Want we moeten natuurlijk bidden en dan vervolgens ook in de praktijk brengen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Want het is natuurlijk een beetje onwaarachtig als we aan God vragen, wilt u mij leiden? En we vervolgens opstaan en het zelf erg goed weten en onze eigen wil weer doen. Dat is niet goed, dat is zondig. Dus dat het in ons hart mag zijn, Heere, wilt u mij leren? En dat het vervolgens ook door Gods genade ook de praktijk is in ons leven. Een Bijbels gebed. Dat is het eerste, de aard van deze derde bede. Nu gaan we eens kijken naar de Heidelbergen, wat dan precies ook de inhoudelijke betekenis is van dat derde gebed. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 104, het vijfde vers, 104 vers 5. U wil geschieden de aard van dit gebedsonderwijs en dan de tweede plaats de inhoud van dit gebedsonderwijs. En dan volgen we het antwoord van de Heidelberger. En dan zien we in de toelichting, eerst al dat woordje geef, wat is eigenlijk bidden? Ja, dat is dat we God smeken, dat hij ons wil schenken wat we nodig hebben. Moet u even over nadenken. Ik weet niet hoe dat in uw gebeden is en in mijn gebeden, maar dat woordje geef, dat hoort toch wel regelmatig in ons gebedsleven weer terug te keren. Het is bijvoorbeeld nooit de bedoeling dat wij aan God precies vertellen hoe hij mensen moet bekeren en wat hij bij iemand moet doen of weet ik wat. Dat weet God zelf wel, dat hoeven we hem niet te vertellen. Wij moeten aan God onze nood bekennen en zeggen, Heere, wil u mij leren. Dus ja, in het ambtelijk gebed, soms volg ik onze Vader, soms ook volg ik de Heidelberger. En dan moeten we de Heere vragen of hij ons wil leren wie we zijn. Geef dat we inzicht krijgen in onze verdorven natuur. En dat we daar niet overheen stappen, maar dat we daar rechte, bevindelijke kennis van ontvangen. De tweede plaats geeft dat we ook de weg der verlossing mogen kennen. En dat we niet een eigen verlossingsweg gaan fabriceren, maar dat we de echte enige verlossingsweg, namelijk in de verlosser, leren kennen. En dat we daar ook op volharden op die weg. En in de derde plaats dat we tot eer van God leven. Geef dat we tot eer van u mogen leven. Bidden, dat is altijd onze nood bij God bekendmaken. En dat kan tijdelijke dingen zijn, dat kan eeuwige dingen zijn. Stel bijvoorbeeld, u bent ziek. Nou, dan zegt u tegen Heer, Heer, ik ben ziek. Dat is erg, voor mezelf, voor mijn gezin. Dat is ook moeilijk. Geef u dat ik me mag onderwerpen. Voelt u wat ik zeg? Geef u dat ik me mag onderwerpen, uw wil geschieden. Ik denk dat we vaak gauw zeggen, geef dat ik gauw beter mag worden. Maar onze Heidelberger leert toch iets anders. Geef u onderwerping. Het zij dat ik beter word of niet beter word. Maar dat het, hè, dat het altijd in overeenstemming is met hoe de Heere dat wil, hoe hij dat bepaalt. Leer mij, zegt de dichter in Psalm 119, de weg door u bepaalt. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dat kan bij natuurlijke dingen, het kan ook bij de dingen in het leven zo zijn. Soms is het moeilijk. Nou, dan leg je die moeilijkheden aan de Heere voor. De Heere, het ligt van binnen overhoop. Het ligt in de omgang met de mensen overhoop. Dat kan dus in je gezin, en dat kan in je familie, en dat kan in de kerk, en dat kan op je werk, en weet ik veel wat allemaal meer. Dan vertel je dan gewoon tegen de Heer, geef dat ik daar nou de weg mag gaan die uw zoon is gegaan. Wat heeft de Heer Jezus dan gedaan? O, die als hij gescholden werd, niet wederschold. En die als hij leed niet dreigde. Geef Heer dat ik dat ook zo mag doen. En dan moeten we natuurlijk daar ook naar handelen. Dat hoop ik dat u dat ook begrijpt. Gebeden, gemeente, moeten geen theorieën zijn. Dat moeten ook niet gezwollen verhalen zijn. Gebeden moeten eenvoudig, eerlijk en oprecht zijn. Dat bij wijze van spreken een kind kan begrijpen waar het om gaat. En dat we onze nood neerleggen en het aan de Heere overlaten hoe hij in onze nood wil voorzien. Geef. En wat moet God dan geven? Dat wij, dat is heel persoonlijk, en alle mensen, u wil geschieden, wij en alle mensen. Dus uzelf, uw gezin, uw man, uw vrouw, uw familie, uw collega's, uw buren, wij en alle mensen. Alle mensen. Dat is iedereen die op ons pad komt, die God op onze weg plaatst. Dat zijn onze medemensen. Dus onze Heidelberger geeft dat wij en alle mensen. Dat is dus ook alweer belangrijk als het gaat over de inhoud bij die derde bede. Voor wie moet ik bidden? Ja, voor iedereen die God op onze weg plaatst. Dus u begrijpt wel. Als je 's ochtends zo de dag bent begonnen. En je hebt je werk. En morgenochtend misschien, weet ik veel. Ja, dan zal er wel weer over de voetbal of zo gepraat worden, de collega's. Ja, dat zijn dan mensen die niet naar de kerk zijn geweest. Dat zijn arme mensen. Hebben het grote, rijke evangelie niet gehoord. Leven dus ook niet in de mogelijkheid van zalig worden. Geef dat wij en alle mensen God ermee om wil zien. En dat wij door onze levenswandel dat evangelie niet in de weg staan. En dat als we de mogelijkheid krijgen, af en toe eens wat goed vertellen van de God van Israël. Dat het een goeddoende God is. Wat we net uit artikel 17 van de Nederlandse geloofsbelijdenis hebben gehoord, dat hij nu zichzelf begeven heeft om die verloren mensen te zoeken. Want die zochten niet meer naar God. Augustinus zegt, God zoekt en hij mist niks. God zoekt en hij mist niks. Ja. God geeft en hij wordt nooit armer. En dat is de God van de Bijbel. En die gaat dus ons begrip geweldig te boven. God zoekt en hij mist niks. Toch doet hij het. Geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. Wat is dat onze eigen wil? Nooit hier bedoeld. Onze zondige wil. Door Gods genade komt er ook een goede wil. Denk maar aan Maria van Bethanië die de Heer Jezus heeft gezalfd. En zegt de Heer, zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Dat is goed. Maar tegenover die goede wil staat er ook een zondige wil. Die zondige wil die zien we in onbekeerde mensen. En die zien we soms ook in bekeerde mensen. David die deed overspel met Batseba. En nu begrijpt allemaal wel, dat was in strijd met het zevende gebod. En Petrus verloochende zijn meester. En het was ondanks de waarschuwingen van de Heer Jezus. Nou, wat moet er nou met die eigen, met die zondige wil gebeuren? Dat we onze eigen verkeerde zondige wil verzaken. Verzaken, dat is verloochenen. Dat we dus niet zeggen, ik doe het toch. Nee, dat de Heer ons leert om onderworpen te zijn aan zijn goede inzettingen. En dat we al die verkeerde dingen die er in ons zijn, verloochenen, verzaken. Want u weet natuurlijk, ik heb dat al meer gezegd, de duivel, dat is een verschrikkelijke vijand van God. Dat moeten we nooit gering overdenken. De wereld om ons heen, dat is een zondige wereld. En dat heeft ook een geweldige invloed. En dan kunnen we ook nog nadenken over de zonde. En dat is ook natuurlijk verschrikkelijk erg. En weet u wat het ergste is? Onze eigen zondige wil. Paulus zegt, wat ik niet wil, dat doe ik. Niet wil, dat doe ik. Dat is het inwonende verderf. Een onbekeerd mens heeft er niet zoveel last van. Misschien soms wel een beetje, maar niet echt veel. Een bekeerd mens heeft daar ontzettend veel last van. Dat hij nou een beginsel in zichzelf tegenkomt, wat nou altijd tegen God ingaat. Als God zegt, kijk nou eens naar boven. Als wij naar beneden te kijken. Als God zegt, lees nou eens in mijn woord. Dan kijken wij de andere kant op. En als God zegt, ziet, hier ben ik. Doen we net of we niks horen. Dat komt nou door dat inwonende verderf. En wat is nu het? Onze Vader, uw wil geschieden, geef dat we die inwonende zonde, dat inwonende verderf, dat we onze eigen wil verzaken. Dat we daar niet naar luisteren. Kan dat dan in eigen kracht? Nee. Maar er staat wel in de Bijbel, de Heer heeft een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht, op de dag dat hij opstaat, door Gods geest. De inhoud van dat gebed geeft dat wij en alle mensen ons eigen wil verzaken. Dat is wat we dus niet moeten doen en waar we God om moeten bidden. En in tweede, we moeten het dan wel doen en uw wil, die alleen goed is. God is natuurlijk het hoogste goed. Het is mijn goed nabij God te zijn. God is het hoogste goed en daarom moeten wij ook God leren kennen. De Heer Jezus zegt het in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden heeft. Want God is het hoogste goed. Nou, u weet allemaal wel, slechte dingen moeten we niet doen en goede dingen moeten we najagen. Nou, als God nu in de Bijbel zegt dat hij het hoogste goed is, dan moeten we dat natuurlijk najagen. En dan zijn we dus alleen gelukkig als we dat hoogste goed daar deel aan hebben. Los van God zijn wij niet gelukkig. Ja, kunnen wel wat een fijn gevoel hebben en zo, maar we zijn niet gelukkig. Ja, alleen gelukkig als we God kennen. En het grote doel van een mensleven is ook dat hij God leert kennen en God leert verheerlijken. En daar gaat nou die derde bede ook over. Hoor. Dat we u wil, die alleen goed is, wat God dus wil, in zijn geboden, in het evangelie. En dat we die wil van God, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ja, dat is wel een moeilijk zinnetje. Nou, moeilijk in die zin dat als wij God wat kunnen narekenen, dan lijkt dat nog wel mee te vallen. In voorspoed dankbaar. Als je ziek bent en je mag weer beter worden, en we hebben daar ook om gebeden, dan zijn we dat ook wel met God eens. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam. Mag dat niet, natuurlijk mag je er dankbaar voor zijn. Mozes heeft ook een danklied gezongen toen ze door de Rode Zee gingen. En de Heer Jezus zong ook de lofzang. Er staan talloze lofzangen waarin God wordt groot gemaakt om zijn goedheid en zijn mildheid. Psalm 8 enzovoort, Psalm 104 hebben gezongen. Wat de Heer allemaal doet en wat hij nu doet, ter wille van zondige mensen. In voorspoed dankbaar. U wil geschieden dat hem zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Maar ja, er zijn ook wel eens dingen die wij wat minder makkelijk kunnen begrijpen. Denk maar aan Jona. Ja, die moest naar Nineveh om te profeteren. En Jona die had al zitten rekenen. Die Assyriërs die gaan straks Israël vernietigen en zo. En als nou die Assyriërs en Nineveh is verwoest zou worden, dan wordt aan dat verkeerde en het slechte rijk van Sanherib en zo een geduchte slag toegebracht. En dan kunnen ze dat volk niet veroveren, maar Samaria niet verbranden en zo. En dat bespaart dan een heleboel ellende en zo. Dus laat ik er nou maar niet heen gaan. En bovendien, ik kan daar wel naar zo'n heidense stad gaan. Stel je voor dat ik daar rondloop en ik zeg, Nineveh wordt verwoest. En het gebeurt helemaal niet. En dan zeggen ze ook, die Jona, dat is ook maar een profeet die brood eet. Nee, laat ik dat nou maar niet doen. En laat ik nou maar de andere kant op gaan. Toen bad Jona dus niet, u wil, ja, had misschien wel gebeden, maar hij deed het niet. Dus gebeden, Gods wil mag, en hij deed het niet. Nou, u voelt wel, gemeente, dat roept Gods ongenoegen op. En Jona komt dan in de vis terecht en moet tenslotte toch naar Nineveh. Gemeente, die wil van God, dat is best een hele lastige als het heel moeilijk wordt in ons leven. Er staat in de psalm, uw weg is in de zee en uw pad in het grote water. En uw voetstappen werden niet bekend. En dat zijn hele diepe dingen. Als Eva bij haar vermoorde zoon zit, Abel. Uw wil geschieden. Een verscheurde vrouw. Als Noach de ark moet bouwen. En hij ziet dat heel die wereld ten onder gaat. Noach had natuurlijk ook wel relaties en familie. Als Abraham Isaac in Genesis 2 moet gaan offeren op de Moria. Uw wil geschieden. Als Jacob in Paddan Aram 20 jaar lang door zijn oom Laban wordt bedrogen. Op allerlei manieren. Uw wil geschieden. Als Jozef in Egypte terechtkomt. En dat tenslotte in de gevangenis ten onrecht allemaal. Uw wil geschieden. Ja, je zou toch. Nee. Uw wil geschieden. Zonder enig tegenspreek. Gehoorzaam zijn. Gemeente, u voelt wel. Daar is genade voor nodig. Om dat niet alleen te bidden. Maar het dan ook te beoefenen. Dat we uw wil. Zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Heere, dat zo u het doet en zoals u het gedaan hebt, is het alleen maar goed. We kunnen God nooit begrijpen, gemeente. U niet en ik niet, hoor, dat gaat echt niet. Jona dacht dat u God wel na kon rekenen, hoor, dat gaat echt niet. Gods volk mag wel op hem vertrouwen. En eenmaal, op de jongste dag, dan komt dit gebed tot volle verhoring. En zal God laten zien waarom hij het zo heeft gedaan en niet anders. En hier op aarde blijft dat altijd ten dele. God is groot en wij begrijpen het niet. U wil geschieden. Dat wat de inhoud van het tweede de bede betreft. En nu nog tenslotte nog even het doel. Op dat. Waarom moeten wij dat nou bidden? Heere, hij maakt me uw wegen. Zend uw licht en uw waarheid dat die me leiden. Waarom heeft de Heer Jezus gebeden? U wil geschieden. En waarom horen we nou uit de mond van Paulus, wat wilt gij dat ik doen zal? Wel, dat heeft ook een doel, onze Heidelberger gezegd, op dat, en dat knoopt aan bij wat er staat in de derde bede, in de hemel, alzo ook op de aarde. En dan denkt u, ja, de hemel, wat heeft dat nou, wat heeft nou de volvoering van die wil van God te maken met de hemel? Nou, dat gaat onze Heidelberger dan uitleggen, opdat een iegelijk zijn ambt en beroep, wat wordt er met ambt en beroep bedoeld, dat is weer zo'n mooie uitdrukking in onze catechismus, gericht ook tegen de Roomse praktijk van het kloosterwezen en tegen allerlei pilaarheiligdom. Je had in die tijd van de opstelling van de catechismus natuurlijk de Roomse kerk. En wat zeiden die Roomse mensen? Nou, je hebt gewone mensen in de kerk. Je hebt dan de ambtsdragers in de kerk. En je hebt kloosters. Je hebt dan de paus, de kardinalen en nou kijk, die gewone mensen die zijn natuurlijk maar op een gewone manier kind van God. Die priesters en die kardinalen die zijn op een betere manier kind van God. En als je nou je hele leven in een klooster gaat zitten om boeken te lezen en de Bijbel te lezen, te bidden en zo, dan word je een heel fijn kind van God. Ja, dat zeiden de Romeinse mensen. Trouwens, dat is een godsdienst die je vandaag ook nog heel veel tegenkomt. Is dat nou waar, gemeente? Nou, laten we één ding voorop zeggen. Dat we onszelf afzonderen en bidden, dat mag in onze tijd nog wel eens wat extra benadrukt worden. Want dat stille gebedsleven, dat staat denk ik wel heel erg onder druk. Dus dat is een waarheidselement in die gedachte dat we ons hebben af te zonderen en dat toch het voornaamste is dat we die band met de hemel onderhouden. Maar onze Heidelberger zegt er wel bij. Dat heft niet op dat we God dienen in de praktijk van het leven. Er staat een mooi voorbeeld in de Bijbel. Van Henoch. Die wandelde met God. Dus die leefde, zegt hij, heel dicht bij God en in diepe gehoorzaamheid aan Gods geboden. Nou, dan denken wij al snel aan een wat wereldvreemde man, die misschien de hele dag in zijn huisje boeken zat te lezen en te bidden en weinig at en weinig oog had voor de wereld om zich heen. Maar dat was helemaal niet zo. Er staat van die man in de Bijbel, hij gewoon zonen en dochter. Hij voldeed wel aan Gods opdracht. Gaat heen en vermenigvuldigt u. Waar moet nu die godzaligheid, dat we die wil van God doen en dat we aan God gehoorzaam zijn? Gemeente, dat moet natuurlijk gestalte krijgen in ons persoonlijke innerlijke leven. Op onze knieën, in de eenzaamheid. Dat moet ook gestalte krijgen in onze gezinnen. Of in ons huwelijk, tussen mannen, tussen vrouwen, tussen ouders en hun kinderen. En dat moet tenslotte ook gestalte krijgen op de plaatsen waar de Heere ons stelt. Vandaar dat onze Heidelberger zegt dat een ieder in zijn ambt en beroep uw wil geschieden. Dat de godsdienst niet iets is alleen voor de binnenkamer, daar is het ook voor. En daar ook vooral, dat het niet alleen is voor ons gezin, maar dat het ook merkbaar is in de wereld waarin wij leven. Dat bedoelt onze Heidelberger. En Calvijn heeft dat in zijn institutie nogal onderstreept. Want die had niet voor niks in Genève natuurlijk, dat hij ook af en toe regelmatig op het gemeentehuis zat, omdat hij vond, zowel in de kerk als in de samenleving hoort Gods gebod nummer 1 te staan. En de ware godzaligheid die krijgt handen en voeten in de praktijk van het dagelijkse leven. En wat dat betreft is natuurlijk je kinderen opvoeden ook een buitengewoon godsdienstig werk. En zorg hebben voor je gezin. En omgang met je collega's. Het is niet zomaar een bijkomstige, nee. Merken ze aan ons dat wij zondags in de kerk hebben gezeten. U wil geschieden dat we in ons ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren. Dat we daarin dus gewillig, bereidwillig zijn om het te doen zoals God dat van ons vraagt. Dus een christelijke werknemer komt niet het laatste binnen en gaat niet het eerste weg. Hoeft ook niet altijd het onderste uit de kant te hebben. Kent zijn plek. Wil graag leven naar Gods geboden. En hoopt ook dat anderen dat ook doen. Dat is zijn gebed. Gewillig en getrouw. En dat we op de plek die God ons heeft getrouw zijn. Getrouw zijn in ons gezin. Getrouw zijn op ons werk. Getrouw zijn in de omgang met de kinderen op de school. Getrouw. En dat we zo ons beroep mogen bedienen en uitvoeren zoals... En dan komt er een norm. Soms heeft de catechismus als norm de Heer Jezus. Ja, komt ook voor. En dat staat ook in de Bijbel. Romeinen 8. Daar zegt Paulus dat wij aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden gemaakt. De ware gelovigen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En dat is het grote voorbeeld wat God in de Bijbel geeft. Hè? Het leven van zijn Zoon. Zo horen wij ook te leven. Zo gaat de Heilige Geest ook in beginsel de gelovigen vormen. Vormen naar het beeld van Christus. En hier wordt een ander beeld genoemd. Een andere vergelijking. Want de Heer Jezus had geleerd in de hemel en op de aarde. En dan bedoelt hij de hemelse geesten, de engelen. De engelen zijn in de Bijbel gedienstige geesten. Er zijn een heleboel in de engelen. Ik hoorde pas gisteren nog dat het woord engel, dat komt meer voor in de Bijbel dan het woord zonde. Dat is wel even opmerkelijk, hè? Dat het woord engel meer voorkomt in de Bijbel dan het woord zonde. Dus kennelijk is dat voor God heel belangrijk dat er engelen zijn. Gedienstige geesten. Wij denken vaak dat het in de Bijbel alleen over zonde en over genade gaat. Nee, het gaat ook over engelen. Het gaat trouwens ook over gevallen engelen. Dat zijn de duivelen. Maar dat nou die engelen worden uitgezonden tot dienst degene die de zaligheid beërven zullen. En dat die engelen ook altijd actief zijn. Dag in dag uit. En God de Vader die engelen uitstuurt in deze wereld. Hè, om die geweldige macht van de Satan aan banden te leggen. Omdat er ook vandaag nog engelen zijn. En, ja, we zien ze natuurlijk niet omdat het geesten zijn, maar die zijn er wel. En dan zegt God tegen de ene engel, ga. En dan gaat Gabriel naar de aarde om de geboorte van de Heer Jezus aan te kondigen. Een ander en God komt en dan komt hij en weer zegt God en een ander engel dat hij de Egyptenaren moet slaan en dan gaat die engel, een verderfengel. En dan horen wij zo getrouwd te zijn, dat is ook het verlangen, de beden, zoals de engelen in de hemel. Twee maatstaven, de persoon van de middelaar en de gehoorzaamheid van de engelen, de staande gebleven engelen. Paulus zegt ook, bijvoorbeeld, nou ik geef maar een voorbeeld uit de Korinthebrief. Daar heeft Paulus het over een hoofddeksel, een macht op het hoofd. En dan kunnen we even erover nadenken wat Paulus daar precies bedoelt. Maar we geven dat gestalte in een vrouw die heeft een hoed op in de kerk en een man heeft geen hoed op. Dat is een Bijbelse gedachte. En waarom zegt de Bijbel dat nu? Om der engelen wil. De engelen wil. Ja. En Paulus bedoelt. Kijk. Die gemeente Gods die komt samen. Die gemeente Gods die luistert naar de boodschap van de verzoening. En nou zijn de engelen bedroefd. Als alles in die gemeente niet toegaat volgens Gods ordeningen. En die engelen zijn blij. Dat alles zoveel mogelijk toegaat volgens de ordening Gods. Dus waarom moeten wij getrouw naar de kerk komen? Waarom moeten we in ons komen naar Gods huis naar de Bijbel luisteren? En als we daar iets uit geleerd hebben, daar ook ons aan onderwerpen. Waarom? Nou, A, omdat God dat waardig is. En B, omdat God dat eist. Maar C ook, om der engelen wil. Want als wij luisteren naar God, is dat tot blijdschap van de engelen. En als we niet luisteren naar God, ja, Ja, dan is dat tot droefheid van de engelen. En dan kan het ook gebeuren dat God de engelen erop uitstuurt om ons te slaan. En je hebt ook slaande engelen. Dus u moet dat altijd onthouden. Hè? Dat, die Jezus zegt niet voor niks, ik las dat van de week nog eens weer, tegen die 38-jarige zieke man van Bethesda. Wordt dan genezen, zegt de Heer wel persoonlijk tegen die man, zondig nou niet meer, opdat er niet wat ergers gebeurt in uw leven. Dus die man was genezen, was geholpen, en dan komt hij weer terug bij de Heer, en dan niet meer zondigen. Wat bedoelt de Heer? Nou, als die man opnieuw een zondig leven zou beginnen, dan zou de Heer best een engel kunnen sturen, die zou hem kunnen aanraken, dan zou hem zijn leven kunnen kosten. Gemeente, we moeten altijd wel goed luisteren naar de Heer. En dat we gehoorzaam zijn om der engelen wil. En dat tenslotte nog één gedachte hebben genomen hoe de aard, de inhoud en het doel, hè, opdat we gehoorzaam zijn zonder enig tegenspreken. En dat we onze dienst getrouw mogen uitvoeren. En dan zegt iemand, ja, nou bid ik dat. Maar kan dat ook worden vervuld? En dan kom ik bij die grote zaligmaker. Die deze bede aan zijn discipelen geleerd heeft. Hij heeft het ook in Gethsemane zelf voorgedaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo baande hij de weg terug naar God. Wat een wonder, hè? Dat de Heer nou zo'n zalig maken naar de wereld stond. Die alles wat hij geleerd heeft, ook zelf tot op de bodem heeft volbracht. Hij zei ook aan het einde van zijn aardse leven, het is volbracht. Het doel is bereikt. Amen. Slotzang gemeente Psalm 105 en daarvan het 10e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden en wat er verder volgt. Tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.